Goedemorgen nog een keer allemaal. Twee maanden geleden sprak ik over verandering. En vandaag wil ik daar eigenlijk mee verder gaan. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. En dat is eigenlijk een vraag van, vragen jullie wel eens af van hoe ziet mijn leven er over 5 jaar uit? Dat is een vraag die je misschien soms krijgt op een sollicitatiegesprek. Of hè, van wat wil je over 5 jaar bereiken? Of wat wil je voor 5 jaar kunnen? Of, maar hoe ziet mijn leven er eigenlijk over 5 jaar uit? En daar wil ik eigenlijk naar kijken aan de hand van 3 onderwerpen. En ik wil eigenlijk kijken van hoe ziet mijn leven er over 5 jaar uit als we het hebben geestelijk. Als we kijken naar relaties, relationeel en fysiek. Allereerst het geestelijk leven. Hoe ziet mijn leven er over 5 jaar uit, geestelijk gezien? Wat is de richting van mijn huidige geestelijk leven en waar leidt het heen? Voor sommigen van jullie is het misschien zo, over 5 jaar, op basis van de keuzes die ik nu maak, leef ik dichter bij God. Ken ik het woord van God beter? Versta ik beter de stem van de Heilige Geest? Zie ik wonderen en tekenen? Ben ik andere mensen aan het discipelen? En eigenlijk begin ik steeds meer op Jezus te lijken. Maar misschien voor anderen die op dit moment bezig zijn met hun geestelijk leven, is het misschien anders. Misschien op dit moment worstel je met naar de kerk te gaan en misschien oude zonden komen langzaam weer naar de oppervlakte. En over 5 jaar leef je misschien wel helemaal niet meer zo dicht bij God. Misschien ben je langzaam weggedreven. En zijn er allerlei oude patronen waar je weer in bent gevallen? Hoe ziet je leven er over 5 jaar uit, geestelijk gezien? Als we kijken naar relaties, allereerst vriendschappen. Misschien op dit moment heb je vriendschappen die je opbouwen, die je sterken, waardoor je over 5 jaar nog een meer gezond persoon bent. Rijk met vriendschappen waarmee je elkaar scherpt, die waarheid spreken in je leven, die je een kijkje geeft in je hart. Maar misschien voor anderen heb je misschien wel bijna geen vriendschappen. En de vrienden die je hebt, zijn eigenlijk niet zo goed voor je. Hebben geen goede invloed op je. Als we kijken bijvoorbeeld relationeel naar je huwelijk. Misschien maak je op dit moment keuzes waardoor je over 5 jaar een veel beter huwelijk hebt. Meer intimiteit hebt in je huwelijk dan ooit tevoren. Meer dan dat je ooit dacht voor mogelijk te hebben. Je vertrouwt elkaar. Of misschien maak je op dit moment keuzes waardoor je uiteindelijk elkaar niet zo vertrouwt. Dat het eigenlijk een worsteling is. Je vecht om te overleven. Waar ben je over 5 jaar relationeel gezien? En fysiek, waar ben je over 5 jaar? En als je je huidige leeftijd pakt en 5 jaar erbij, dan is dat voor sommigen een dingetje. Of je bent 18 en je denkt van 5 jaar geleden was ik 13 en straks ben ik in de 20. Of je gaat bijna over de 40. En volgens mij boven de 60 of 70, dan maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit, zou je denken, toch? Grapje natuurlijk, hè, grapje. Maar het goede nieuws is, van je kan over 5 jaar sterker zijn. Je kan meer gezond zijn en je kan meer energie hebben. Het is allemaal mogelijk. Of je bent over 5 jaar meer moe. Je bent ongezonder en je hebt minder energie. Hoe ziet jouw leven eruit over 5 jaar fysiek gezien? En voor een groot gedeelte kunnen we dat bij ieder persoon eigenlijk voorspellen. Kleine disclaimer, er kunnen soms dingen uiteraard gebeuren in je leven waar je geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld ziekte. Maar voor een groot gedeelte is te voorspellen van hoe ziet je leven er over 5 jaar uit. Namelijk het volgende. De gewoonten die je vandaag hebt, vormen wie je wordt in de toekomst. Nog een keer, de gewoonten die je vandaag hebt, vormen wie je wordt in de toekomst. Ze zeggen wel eens, als je wordt geboren, lijk je op je ouders, maar als je sterft, lijk je op je gewoonten. Wie je vandaag bent, komt voor een groot gedeelte door de gewoonten die je de afgelopen jaren hebt gehad, de levensstijl die je de afgelopen jaren hebt gehad. En de vraag is eigenlijk, hou je van de richting waar je gewoonten je heen leiden? En de vorige keer toen ik sprak over verandering, toen hadden we het eigenlijk over Je doet wat je doet door hoe je denkt of hoe je kijkt naar jezelf. Hoe je denkt over jezelf. En wat we niet willen is gedragsmodificatie. Dit is wat je overal om je heen ziet. Als je maar het gewenst gedrag vertoont, dan is alles goed. Maar we willen eigenlijk verandering van binnenuit. En we keken bijvoorbeeld ook naar het belang van hoe je naar jezelf kijkt. Hangt eigenlijk samen met hoe kijk je naar God. En ik zei toen eigenlijk het volgende van heel veel mensen zien zichzelf soms als een zondaar die nog worstelt om heilig te worden. En ik zei nee, dat is niet waar. Op het moment dat je Jezus hebt aangenomen ben je geen zondaar meer, maar je natuur is veranderd naar een heilige. Het favoriete Bijbelboek van Theo is Romeinen en daar staat constant je oude ik is dood. Tientallen keren dood, dood, dood. Je bent geen zondaar meer, maar je bent een heilige die soms nog wel eens worstelt met zonde. Dat is ook zo. En laten we ook nooit vergeten dat we zondaren waren en dat we Jezus nodig hadden. Maar we zijn een heilige die, we zijn heiligen die soms nog worstelen met zonde. En vandaag wil ik daar eigenlijk op doorbouwen. Ik wil verder gaan met verandering wat begint vanuit identiteit. En veel van ons denken misschien soms van als het gaat om verandering, dan heeft God een heel groot aandeel en wij hebben een heel klein of geen aandeel. Het is eigenlijk, God heeft een aandeel in onze verandering en wij hebben een aandeel in onze verandering. Wij kunnen niet Gods gedeelte voor zijn rekening nemen en God neemt ook niet ons gedeelte voor zijn rekening. En ik zie het eigenlijk als zo. Als je jezelf wilt veranderen, eigenlijk lukt dat nooit. Wat hebben we nodig? We hebben Gods kracht nodig. Maar hoe krijgen we Gods kracht eigenlijk? En dat is eigenlijk door ons denken te veranderen. En je zou kunnen zeggen, als jij je gedachten, je denken gaat veranderen, dan verandert God compleet je leven. Maar je gedachten veranderen, dat is niet iets wat gebeurt als je heel de avond achter Netflix zit. Dus, nou ja, eigenlijk verander je wel, maar niet te goede. Verandering is iets waar je bewust voor moet kiezen. Leugens opsporen en breken. Maar ook Gods waarheden aan de binnenkant krijgen en daarvanuit gaan leven. En ik wil vandaag eigenlijk gaan kijken naar een Bijbelgedeelte, een Bijbelhoofdstuk, wat denk ik een van de meest krachtige Bijbelhoofdstukken is uit het Nieuwe Testament. Dat is namelijk 2 Korinthe 3. En wat doet Paulus in 2 Korinthe 3? Hij zet eigenlijk het oude verbond, het verbond wat God voordat Jezus stierf, tegen het nieuwe verbond. En hij gaat vergelijken. Hij zegt bijvoorbeeld, het nieuwe verbond is er niet eentje van de wet. Maar het nieuwe verbond is een verbond van de geest. En wat deed de wet? De wet liet precies zien wat je allemaal niet goed deed, maar het gaf je niet de kracht om te veranderen. En dat is dus ook bijvoorbeeld wat Paulus zegt van het nieuwe verbond. Wat we niet doen is een stel regels opvolgen, geboden opvolgen. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn wet eigenlijk in ons hart geschreven. Zijn wet wordt levend in ons hart. Met andere woorden, we hebben de kracht van God gekregen om echt te veranderen. Paulus zegt bijvoorbeeld ook van eigenlijk de glorie, de impact van het oude verbond, valt eigenlijk in het niets bij de impact en de glorie van het nieuwe verbond. In het oude verbond was er eigenlijk geen vrijheid. Maar in het nieuwe verbond is er heel veel vrijheid. En laten we eens een aantal versen gaan lezen uit 2 Korinthe 3. En we gaan naar de volgende dia. Het zijn een aantal versen, maar het is niet het hele hoofdstuk. En we beginnen met vers 7. In de vers 7 staat de wet van Mozes, waarvan de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk dood. Toch liet de wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zoveel zelfs, dat het volk Israël niet naar Mozes' gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van een hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer. Maar het werk van de geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. En een aantal versen verder staat, de Heer is geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. En dat gebeurt door de geest van de Heer. En als het gaat om verandering staat het er eigenlijk in de Engelse vertaling, in de New King James, staat het er eigenlijk bijna nog mooier. We are being transformed into the same image from glory to glory. Just as the Lord. Wat doet Paulus eigenlijk in dit hoofdstuk? Paulus haalt eigenlijk de grootste ontmoeting aan tussen God en de mens die we eigenlijk zien in de Bijbel totdat eigenlijk Jezus komt. De grootste ontmoeting. En dat vindt eigenlijk plaats op het moment dat God eigenlijk het volk van Israël heeft bevrijd en naar de berg Sinaï heeft gebracht. En laten we even wat context schetsen waar Paulus het over heeft. Het volk van Israël leefde honderden jaren eigenlijk in slavernij. En toen kwam Mozes. En het bijzondere is, Mozes die groeide op eigenlijk onder de hoede van de farao, in het paleis van de farao. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom moest Mozes daar opgroeien? En het staat niet in de Bijbel wat ik nu denk, maar ik denk, een persoon die aan de binnenkant een slaaf is, kan niet personen bevrijden die aan de buitenkant een slaaf zijn. Mozes moest namelijk leren wat het was om vrij te zijn. Een vrij persoon maakt andere keuzes dan een slaaf. Je kan een volk van 2,5 miljoen mensen niet leiden als je aan de binnenkant nog een slaaf bent en niet beseft van wat er allemaal mogelijk is. En Mozes na 40 jaar dacht, ik ga wat op mijn eigen kracht doen. Ik ga het volk proberen te bevrijden in mijn eigen kracht. En dat mislukte. En hij ging de wildernis in. En in 40 jaar wildernis veranderde hij op een manier die nodig was om de leider te worden. Om het volk van Israël uit te leiden. Als we het trouwens hebben over wildernissen, dan, en je hebt het over wildernissen in je leven. Er zijn weinig mensen die daar heel enthousiast over worden. En toch is het een essentieel onderdeel in het leven van eigenlijk elke man of vrouw van God. Je hebt wildernis-ervaringen nodig. Je hebt momenten nodig dat er van alles in je hart naar boven komt en waar God je eigenlijk lessen leert. Je zou ook kunnen zeggen, Mozes had de wildernis nodig omdat God hem voorbereidde op wat hij nodig had. Of wat hij moest gaan doen. Dit geldt ook voor ons. Jezus had een wildernis-ervaring. Koning David had een wildernis-ervaring. Kees sprak vorige week over Jozef. Jozef had absoluut een wildernis-ervaring. Zat in de gevangenis, was een slaaf. Koning Saul had bijvoorbeeld geen wildernis-ervaring. En wat gebeurde er toen hij een koning was, werd, had hij niet geleerd eigenlijk de lessen uit de wildernis. En ook wij hebben een wildernis-ervaring nodig. Soms wel meerdere. En Mozes komt terug na 80 jaar en laat eigenlijk Gods macht zien. En eigenlijk alle afgoden van de Egyptenaren worden één voor één eigenlijk allemaal verslagen. Het volk van Israël ziet 10 plagen. Ze trekken door de Rode Zee. Ze zien zelfs de zee uiteen splijten. En dan brengt Mozes het volk naar de berg Sinaï. Want Mozes heeft denk ik zoiets gehad van waarom het volk naar het beloofde land brengen voordat je ze kennis laat maken met degene die hun het beloofde land had beloofd. God had hun het beloofde land beloofd. Dus laten we zorgen dat ze elkaar ontmoeten. En als ze bij de berg aankomen, moet het volk van Israël zich gaan klaarmaken. Ze moeten bijvoorbeeld hun kleren allemaal gaan wassen. Man en vrouw mogen eigenlijk ook niet meer intiem zijn met elkaar. Met andere woorden, er vindt een heel proces plaats waar eigenlijk de mensen zich moeten klaarmaken. 3 dagen lang. Kan je je voorstellen dat dat ook voor verwachting zorgde? Dat ze al die machtige en grote wonderen hadden gezien. En nu gingen ze God ontmoeten. En op de ochtend van de 3e dag is de berg is bedekt met rook. Op de bergtop is van allerlei vuur. Er is onweer. Er is bliksem. Er klinkt ergens een bazuin of een trompet. En het volk van Israël is eigenlijk doodsbang. Ze gaan er eigenlijk aan onderdoor wat ze zien. En eigenlijk is het als het ware alsof er een stuk van Gods troonzaal als het ware op aarde neerdaalde. Zo van, nu kwam God en liet zich zien. Misschien maar een klein beetje, maar hij liet in ieder geval iets van zich zien. En uiteindelijk gaat Mozes, gaat eigenlijk die glorie in. Trouwens in 2 Korinthe 3 en ook in dit stuk komt vaak het woord glorie voor. En ik zou het woord glorie, daar is veel over te vertellen, maar eigenlijk willen omschrijven als van dat er meer van God zichtbaar wordt. Meer van zijn macht, meer van zijn majesteit, zijn grootheid, maar ook zijn liefde. De namen van God, de naam van God wordt zichtbaar. Het is allemaal in elkaar verweven. En Mozes gaat eigenlijk die glorie in en praat eigenlijk met God. Maar in die wachtperiode gaat het volk van Israël naar Aaron toe en zegt van maak ons een gouden kalf. Wat ze eigenlijk doen is dat ze zeggen van wat we zagen van God, die grootheid, die glorie, We kunnen het eigenlijk niet handelen. We willen eigenlijk een God maken, zoals we eigenlijk altijd bij de Egyptenaren zagen, wat we kunnen bevatten, wat we kunnen begrijpen. Want ze noemen het gouden kalf ook gewoon Yahweh. Ze zien het ook echt als God. Het is niet een Egyptische God. Ze noemen dit echt God. Alsof ze het niet kunnen begrijpen van de grootheid van God. En er een soort eigen beeld van willen maken. En God is eigenlijk woedend. God is boos. En God wil eigenlijk zelfs het volk gewoon helemaal vernietigen. En Mozes zegt, dat gaan we niet doen. Laat eigenlijk ook een bijzondere vriendschap zien die God en Mozes ook hadden. En uiteindelijk komt Mozes op een punt waar hij zegt tegen God, laat mij uw glorie zien. En Mozes krijgt iets van de glorie van God te zien. Het is maar iets. Maar als hij daarna van de berg komt, en dat lazen we hier, dan straalt zijn gezicht eigenlijk zo fel dat 2,5 miljoen mensen er niet naar kunnen kijken. En om even wat context te geven ook daaraan. Wij zijn hier de felheid van de zon gewend in Nederland, als we hem al zien. Maar in het Midden-Oosten is de zonkracht vele malen feller. Ik weet niet wie van jullie daar wel eens in het Midden-Oosten of Arabische landen of Australië of Afrika zijn geweest. Maar als je daar in de zon staat, dat is aanzienlijk feller en het brandt ook absoluut meer. Dat was het eerste moment dat ik doorkreeg dat mijn haar dunner werd, want ik verbrandde eronder. Dus de zonkracht is aanzienlijk feller. En moet je nagaan dat mensen dus, terwijl die zonkracht zo fel is, eigenlijk niet kunnen kijken naar Mozes. Zo fel straalde Mozes. En hier is eigenlijk een van de belangrijkste punten. Wat zegt Paulus? Die hele ervaring van dat een berg in brand stond, onweer, bliksem, de 10 geboden werden geschreven, Gods glorie was zichtbaar. Mozes kwam de berg af en zijn gezicht straalde zo fel dat er niemand naar kon kijken. Die ervaring, dat oude verbond, is eigenlijk niets in vergelijking met wat wij nu hebben als de Heilige Geest in ons woont. Vroeger zongen we wel eens dat kinderliedje. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wat een onzin. Je hebt geen klein lichtje aan de binnenkant. Je hebt miljoen zonnen, keer een miljoen zonnen, tot de macht miljoen aan Gods glorie aan de binnenkant van je wonen. Niks this little light of mine. Het klopt niet. Als we dat zouden beseffen, verandert er van alles. Wat wij nu hebben, laat wat Mozes had verbleken. Wat we nu hebben, laat wat de Israëlieten zagen, verbleken. En het bijzondere is, toen Mozes vroeg aan God van laat mij uw glorie zien. Toen zei God van dit kan jouw lichaam niet aan. Je sterft als je mijn glorie ziet. En nu het bijzondere, in het Nieuwe Testament zegt God ik ga in je wonen. Jouw geest kan als het ware aan dat Gods glorie in je woont. Wat in het Oude Testament zou zorgen dat je sterft, is nu eigenlijk heel normaal. Gods glorie, je draagt als het ware Gods glorie. Dit is ook waarom God ons mede zijn zonen en dochters noemt. Want we hebben de volledige glorie van onze vader aan de binnenkant wonen. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar als we tijd met God besteden, dan voelt dat soms een beetje aan als een moeten. Als iets wat lastig is. Lastig misschien om structuur in te vinden. Maar wat je denkt dat je doet, is ontzettend belangrijk. Op het volgende plaatje zie je een beeld van wat Michelangelo ooit heeft gemaakt. En als hij bezig was aan het snijden, aan het tikken in marmer, dan kon iemand zeggen van, hé, maar wat ben je in rotsen aan het snijden? Wat ben je aan het doen? Maar wat zei hij? Ik zag een engel in de rotsen en ik wilde hem bevrijden. Het verschil tussen engelen bevrijden en gewoon in een rots snijden is eigenlijk de potentie die je ergens in ziet. Tijd met God kan voelen als discipline, wat het ook zeker deels is, maar het kan voelen als moeten, als iets van wat erbij hoort als je naar de kerk gaat. Of tijd met God kan zijn van deze God die Mozes zijn gezicht liet stralen, die kan ik ontmoeten in deze tijd. Het is soms ook van met welke visie, met welke gedachten gaan we onze tijd in. We kunnen God aanschouwen als in de spiegel, stond er in de vorige tekst. En als we het hebben over spiegels, 2000 jaar geleden waren spiegels niet zo helder, zo fel als dat ze nu zijn. Het was eigenlijk veel doffer. En het is een beetje alsof Paulus zegt van, we aanschouwen God als in een spiegel. En misschien voelt dat soms wel niet zo cool. Of misschien voelt het ook niet soms zo nuttig. Of is het misschien, lijkt het alsof er 20 andere dingen meer interessant zijn om te doen. Maar elke keer als wij God aanschouwen, of het nou even goed voelt of niet, maar veranderen we van glorie naar glorie. Ook over die spiegels, er staat we aanschouwen. En soms vergeten we dat wel eens van, we zijn met elkaar allemaal één lichaam. Christendom is niet een soort solo iets wat je doet. Het is geen tijdrijden op een fiets waar je in je eentje zit. Het is samenwerken. Het is van, soms heeft een ander een openbaring die ik niet heb. Sterker nog, heel vaak. En zo scherp je elkaar. Zo leer je van elkaar. En zo leren we meer over Gods grootheid en glorie. Tijd is eigenlijk ook een heel kostbaar iets. Tenminste, ik merk hoe ouder je wordt, vaak hoe drukker alles voelt. Soms zegt jeugd van, je hebt echt geen idee hoe druk we het hebben. En dan denk ik, wacht maar totdat je kinderen krijgt. Dan wordt het leven pas echt druk. We kwamen van vakantie en dan denk je weer van, oh, we moeten weer gaan werken. Ik heb het ontzettend druk op werk. Ik moest een preek voorbereiden. Ik moest vandaag ook piano spelen. Over 2 weken gaan we met een groep jongeren hier uit de kerk gaan we de bergen in. Dat moet worden voorbereid. Daar moet ik ook voor trainen, want anders hou ik ze niet bij. We gaan het er hebben over van, hey, wat houdt het nou in, bijbels gezien, dat je een man bent. Hoe word je een man? Maar daar ook moet ik me voor voorbereiden. Als ik nog geen stress had van alle dingen die ik soms moet doen, als ik zo'n lijstje oplees, zou je het bijna krijgen. En soms lijkt de oplossing dat we meer tijd nodig hebben. Maar de oplossing is niet meer tijd. De oplossing is meer doen wat er echt toe doet. Heel vaak besteden we op een soort automatische piloot tijd aan van allerlei dingen die niet nuttig zijn. Je zou kunnen zeggen, heel vaak doen we gewoon zonder erover na te denken, een beetje hersenloos besteden we onze tijd. En ik kan dat aan een hele hoop punten kan ik dat heel makkelijk aantonen. Maar ik pak er even 3 uit. En dan mag naar het volgende, de volgende dia. Volgende slide. En dat is social media, tv en gamen. Bijvoorbeeld social media. De gemiddelde persoon besteedt per jaar, 700 uur per jaar aan social media. Ik hou ervan om het een beetje te kaderen van hoe moet ik dat dan zien. Een traditionele werkdag duurt ongeveer 8 uur. Nou, stel je voor dat je gewoon 5 dagen werkt, 40 uur per week. Dat betekent dat je iets meer dan 4 maanden per jaar bezig bent in werkuren met social media. Is het erg social media? Nee, uiteraard niet. Maar houdt het ons weg van God, is de vraag. Voor degene die denken van, ik pik altijd een beetje op social media, we gaan nu naar de volgende, tv kijken. De gemiddelde persoon in Nederland, besteedt tussen de 1100 en 2000 uur per jaar aan tv kijken. Netflix kijken, series kijken, het nieuws kijken. Van allerlei en nog wat. Tussen de 1100 en 2000 uur per jaar. En als derde, gamen. Er zijn een heel aantal jongeren, een groot aandeel, die voor hun 21ste al 10.000 uur hebben besteed aan gamen. In 10.000 uur kan je het hele Nieuwe Testament uit je hoofd leren. Je kan een studie doen, je kan Japans leren, Weet je, in 10.000 uur kan je ontzettend doen. Maar als we bijvoorbeeld kijken, waar besteedde Jezus zijn tijd aan? Nou, stel je voor, dit staat niet in de Bijbel, maar stel je voor, Jezus zou nu hier op aarde rondlopen. Dus nogmaals, staat niet in de Bijbel, ga me niet mailen erover, ik snap het. Hij leefde 2000 jaar geleden, maar hij zou nu leven. En hij zou hier rondlopen. Hij zou bijvoorbeeld een PR-adviseur hebben. Iemand die zou zeggen van, hey, weet je wat je moet doen, Jezus? Je moet een Facebook-live-event gaan houden. En Jezus zei, nee, dat vind ik niks. Instagram-live-event. Sorry, Lieke. Een Instagram-live-event. En Jezus zegt, dat wil ik niet. Ik wil graag onder de mensen zijn. Dus hij gaat naar de Ahoy en er komen duizenden mensen komen daarop af. En buiten staan de fariseërs, die zijn aan het protesteren. Hè, cancel Jezus, hè, want ze zijn helemaal niet blij met hem. En in de zaal luisteren ze eigenlijk naar de bergreden. En aan het einde van de bergreden komen de beveiligers naar Jezus toe en die zeggen van, hey, het is weer tijd om te gaan, de menigte is onrustig. En Jezus zegt, nee, ik wil graag ook voor de mensen bidden. Maar in plaats van dat de mensen gebed vragen, willen ze allemaal selfies met Jezus. En uiteindelijk is Jezus eigenlijk wat teleurgesteld en gaat naar zijn discipelen toe. En er staat ook een foto van dat ze samen zijn, hè, de discipelen en Jezus, maar Petrus die is eigenlijk van slag en boos, want er was niet getagd in de foto. Ja, dus uiteindelijk gaat Jezus fysiek en emotioneel is die op, Jezus gaat naar huis. En nu komen we bij een aantal scenario's. Wat doet Jezus als hij thuis komt? A, hij gaat op de bank zitten en gaat heel de avond zijn favoriete Netflix-serie kijken. Ja. We gaan snel naar scenario B. Hij plundert de koelkast en eet alle de overgebleven brownie en de kwarktaart van de meeting van de dag ervoor op. Kan ook. Optie C. Hij wil nog een level van Call of Duty doen, dus hij gaat een avondje gamen. Of D. Hij gaat met een lekker rustig muziekje lekker in bad liggen en verandert op het einde al het badwater in wijn. Wat zou Jezus doen? Maar hier is wat Jezus altijd deed. Al deze dingen, weet je, tuurlijk, dit is uiteraard niet waar, voor degenen die nog twijfelen. Maar wat Jezus altijd deed, hij ging altijd naar de Vader toe. Hij wist ergens het geheim van God ontmoeten. Hij wist ergens van de kracht die er was in het aanschouwen van de Vader. En als we kijken naar deze tijd, als er misschien wel één grote strijd is, is het wel de strijd waar kijken we naar. En allemaal, of misschien bijna allemaal, maar in ieder geval de overgrote meerderheid hier, allemaal hebben we een verlangen om het leven te leiden wat God van ons vraagt. Dat betekent niet altijd alleen maar meer doen. Je ziet nergens in de evangelie dat Jezus aan het rennen was, dat Jezus haast had. Haast en liefde gaan eigenlijk helemaal niet samen. Allemaal willen we ons geliefd voelen. Allemaal willen we ons gekend voelen. Als Jezus zegt van hey, je bent geroepen om discipelen te maken van volken. Ik geloof ook ergens dat we denken van wow, hoe gaaf zou dat zijn. Maar misschien wel de grootste vijand voor het leven wat je wilt, echt wilt leiden, is misschien wel het leven wat je op dit moment leidt. We leven in een tijd waar er zoveel strijd is om waar kijk je naar? Wat aanschouw je? Waar luister je naar? Want alles wat we willen is eigenlijk binnen een paar klikken beschikbaar. Alles kunnen we zo pakken. Alles kunnen we zo kopen. Oh, wil je deze film kijken? Oh, nou, dan kijken we die film. En er is zo ontzettend veel afleiding. En waar je naar kijkt, dat word je. Waar je naar luistert. Dat word je. Waar je over nadenkt, daar verander je in. Het principe is zo duidelijk. En als je eigenlijk ziek bent van hé, maar waar kijk ik naar? Als je denkt van maar waar vul ik me eigenlijk mee? Ik ben mezelf heel de dag aan het vergelijken op social media. Of ik kijk heel de dag naar het nieuws waar ik eigenlijk misschien wel een beetje depressief van word. Of ik ervaar heel veel hopeloosheid in mijn leven. Of misschien luister je naar een soort politieke boodschap die verdeeldheid brengt. Maar als je daar gewoon ontzettend moe van bent, als je gaat kijken naar God, dat is zo ontzettend krachtig. Er komt een kracht vrij die sterker is dan de machten van de duisternis, dan de machten van hopeloosheid, van elke verslaving. Misschien wel van, nou niet misschien, sterker dan elke macht, machten van zelfmoord. Wat dan ook. Als je God gaat aanschouwen, verandert er iets. Als je God gaat aanschouwen, verandert er iets. Laat je niet wijsmaken dat je niks voorstelt. Dat je niks kan. Want je hebt Gods glorie aan de binnenkant wonen, als het ware. Je kan veranderen. Verandering is mogelijk. Het is beschikbaar op dit moment. Misschien ben je verslaafd aan drugs, of wat dan ook, of aan pornografie, of wat dan ook. Maar als we God gaan aanschouwen en we zien die machtige God, waarvoor 2,5 miljoen mensen dachten van wow, dit is me te veel. Maar die machtige God heeft een passie voor jou. Het vuur wat brandt in zijn ogen is een vuur wat brandt vol liefde. Als we die God gaan aanschouwen in je eigen tijd en hier gezamenlijk, dan gaat er iets veranderen. Het kan niet anders. Ik denk soms ook, als we het hebben over die tekst die we net lazen, van op het moment dat we God gaan aanschouwen, er staat, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Er is zoveel vrijheid. En soms voelt die vrijheid misschien wel eens een beetje overweldigend voor ons. En vrijheid is niet doen en laten waar je zelf zin in hebt. Vrijheid is de mogelijkheid om het juiste te kiezen. En ik moest eigenlijk denken aan de film Shawshank Redemption. Een bekende film. Morgan Freeman die speelt daarin. En op een gegeven moment zit er een man die zit tientallen jaren zit in de gevangenis en komt vrij. Maar hij weet helemaal niet meer hoe hij met die vrijheid moet omgaan. En wat doet hij? Hij begaat weer een misdaad, want dan komt hij in ieder geval weer in de structuren die hij herkende. Hij komt eigenlijk weer dan in het bekende leven. Hij is liever gebonden. Het gebonden zijn is eigenlijk veiliger voor hem dan gewoon omgaan met alle vrijheid die mogelijk is. En ik dacht eraan, dit geldt misschien ook wel eens voor ons. Van als we beseffen hoeveel vrijheid we hebben in Jezus. Want soms zijn we misschien liever wel eens gebonden. Dat klinkt misschien gek, maar soms gebondenheid zorgt wel voor een bepaalde veiligheid. En Jezus zegt van, ik geloof dat vandaag mijn kracht sterker is dan elke gebondenheid. En dit is misschien wat ik denk voor komend seizoen. Maar ik denk dat God ons uitnodigt om hem te gaan aanschouwen. Er is een wereld die wacht, die smacht om Gods glorie te zien. Een wereld die, ook al hebben ze het vaak niet door, hartstikke gebonden zijn. Zijn gewoon een slaaf van de zonde, als je gewoon de Bijbel ernaast legt. En wat ze nodig hebben, zijn mensen die weten wat het is, wat vrijheid is. Die weten wat het is om God te aanschouwen. Die weten wat het is om een zoon en dochter te zijn van de Allerhoogste God. En voor sommigen is dat misschien wel van door de keuzes die je maakt of hebt gemaakt de laatste jaren. Denk eraan van de gewoonte en de levensstijl die je de laatste jaren had. Zorgen wie je nu vandaag bent. Maar waar God eigenlijk zegt van, hey, ik heb je geroepen als iemand die voor mijn troon mag komen. In het Engels is het zo mooi een intercessor. In het Nederlands misschien een voorbidder. Iemand die pleit voor mensen. Misschien heeft God je er wel voor geroepen, maar je vult je avonden en tijd met hele andere dingen. En vandaag zegt God dan wel heel specifiek tegen jou van, als je mij gaat aanschouwen, gaan we enorme avonturen beleven. En misschien zal je naam wel niet zo bekend. Gebeurt er wat in de hemelse gewesten? Bijvoorbeeld, het afgelopen jaar met de jeugd hadden we een fantastisch jaar. Mensen die een keuze maakten voor Jezus. Levens die echt werden veranderd. Maar wat velen niet weten, is dat er wel een aantal mensen, wat ik specifiek heb gevraagd op de achtergrond, elke dag voor de jeugd baden. Elke dag namen voor Gods troon brachten. Zeiden van, hey, van deze persoon, Heer Jezus, ik bid u dat u hem of haar aanraakt, dat u krachtig in zijn of haar leven werkt. En zo had ik een heel aantal namen gegeven. Gebed verandert dingen. En dit is een seizoen waarvan ik denk van, waar God eigenlijk gebed van een soort achterkamer, iets in een kerk, wil halen, misschien wel naar de voorkant. Zo van dit is waar mijn kracht zichtbaar wordt. Dit is waar mijn kracht zichtbaar wordt. Dat is denk ik wat God zegt. En de waarheid is, dat gebeurt niet als we ons tijd besteden aan andere dingen. En vaak brengen we tijd besteden als misschien een soort moeten. Maar wat ik vandaag wil zeggen is van, het is wat Michelangelo zei van, met welke visie, met welke gedachten ga je eigenlijk die troonzaal van God in? Om de Allerhoogste God te ontmoeten. wat Openbaringen 4 zegt, die troont boven alles. Waar engelen heel de dag zeggen, heilig, 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 heilig is de Heer. En die God die woont ook in ons hart. Als we daarmee onze tijd met God ingaan, dan gaat er iets veranderen. Wat zou er gebeuren als we dat allemaal doen? En als we allemaal samenkomen om te bidden voor gewoon Zwijndrecht, voor Barendrecht, voor Papendrecht, voor Dordrecht. Als we gaan bidden voor leiders in ons land. Als we gaan bidden voor onze gezinnen. Voor mannen, voor vrouwen, voor jeugd. God is de God van generaties. Waar je naar kijkt, daar verander je in. Als we God gaan aanschouwen, gaat er iets veranderen. En wat ik een moment zou willen doen. We zingen soms, volgens mij is het een nummer van Hillsong, wat zegt the same power that conquered the grave lives in us. En vandaag zou ik eigenlijk met elkaar dat een moment willen zingen. En niet als van we zingen weer een nummer, maar van laat het een moment indalen dat die grote God, de God waarvan die Johannes zag in Openbaringen 4, waar hij op zijn knieën viel en dacht van wow, wat overkomt mij? Waarvan Jesaja zei, wie ben ik? Van ik kan dit helemaal niet aanschouwen. Die grote God woont in jou en die grote God woont in mij. The same power that conquered the grave lives in me.